Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin, Israël, met mijn dagelijkse podcast. En ja, net zoals de afgelopen dagen, ook deze staat weer boordevol nieuws. Boordevol nieuws. Maar laten we eerst bij beginnen met het weer, alhoewel, wat moet ik erover zeggen? Het is weer veel van hetzelfde. 34 graden, blauwe lucht, briesje. Ja, gewoon lekker weer. En ja, er schijnt weinig verandering in te komen. Het blijft een beetje min of meer hetzelfde. Ook voor de komende dagen. Dus ja, we hoeven ons geen zorgen te maken en niet echt naar de weersverwachting te kijken. Laat ik beginnen met triest nieuws. Het staat ook in joods.nl, u kunt het daar helemaal nalezen. Nechama Rivlin, de echtgenote van president Ruby Rivlin, de president van Israël, is vanmorgen op 73-jarige leeftijd overleden. Morgen zou ze 74 jaar zijn geworden. Ze lag al een paar maanden in het ziekenhuis. Ze had sinds 2009 een longziekte. In maart is er een longtransplantatie toegepast. Ze kreeg de long van een 19-jarige jongen uit Eilat die daar verdronken was. In de eerste twee weken na de operatie gingen eigenlijk wel goed. Daarna kwam een terugslag en dat werd alleen maar erger. Het was zelfs zo dat drie, vier weken geleden president Rivlin in Canada op staatsbezoek was en onverwacht na twee dagen al terugging omdat zijn vrouw de toestand van zijn vrouw verergerde. En vanmorgen is Nechama Rivlin dan overleden. En ik moet u zeggen, dat doet heel wat in Israël. Want zij was een zeer aminabele vrouw, open naar iedereen toe. En ondanks dat ze regelmatig met zuurstofflessen moest lopen, ging ze toch haar man zoveel mogelijk vergezellen. Ook ontvangsten op in het huis van de president gingen gewoon door en daar was ze altijd bij aanwezig. Ze deed heel veel voor dierenbescherming, heel veel voor kinderen, heel veel activiteiten heeft ze opgezet. En echt een bijzondere, bijzondere vrouw. En wij hebben ook namens joods.nl de president al een condolence bericht gestuurd. U kunt dat ook doen door op Twitter naar zijn Twitter-account te zoeken, Ruby Rivlin, en een boodschap in het Engels achter te laten. Ook op joods.nl hebben wij een verhaal neergezet wat zij in 2016 in Haaretz had geschreven over haar moeder, een pionier, die heeft geholpen de Zionistische droom in de realiteit te veranderen. In de jaren 20 kwam zij hier naartoe. Een heel mooi en bijzonder verhaal en nog steeds actueel. Dan ook op joods.nl een video die Michal Jacobs zondag heeft gemaakt en die precies laat zien wat er gebeurde. Hij staat daar op de Dam en staat niet te ver van die stands van de, laten we zeggen, pro-Palestina activisten. Die naar hem toe komen en die zeggen niks stelen, want je steelt altijd. Die hem een beetje uitdagen, dan hun beklacht gaan doen bij de politie die daar rondloopt. Michal Jacobs doet verder niets. Politieagenten komen naar hem toe en zeggen ook in de camera, u bent hier uitdagend aan het staan. En dat beschouwen wij als een provocatie. Nou, wat er toen gebeurde kunt u allemaal zien in de video op joods.nl. En het geeft toch een beetje andere kijk op de hele situatie. Ik kan niet uit de video opmaken dat Michal Jacobs heeft staan te provoceren. Ja, hij staat wat dicht bij die Palestijnen-activisten. Maar of dat nou provoceren is, nou ja goed, bepaalt u zelf wat u ervan vindt. En kijk de video op joods.nl. Dan op joods.nl, er zijn twee zeldzame gouden leeuwaapjes geboren in de Bijbelse dierentuin van Jeruzalem. Echt heel bijzonder, er is ook een video bij. En dan een video over een aantal mensen in Israël die wel heel rare dingen verzamelen. Leuk om te zien. Iemand die uilen, opgezette uilen verzamelt of beelden van uilen, foto's van uilen. Nou ja, kijkt u zelf maar, het is echt een grappige video. En dan, ja, er is nog steeds een illegale vluchteling op de vlucht in Noord-Israël. En ze krijgen hem niet te pakken. Hij komt uit Libanon. En het is een aap. Ja, echt een aap. Hij is ontvlucht uit Zuid-Libanon, uit een soort boerderij. Die gerund wordt door nonnen. En hij is de grens overgekomen, hoe weten ze niet. Maar hij is het hek overgekomen en hij... Ja, ze krijgen hem niet te pakken in Noord-Israël. Er is een video van, kijk er maar even, dan kunt u ook dat zien. En wat u ook kunt zien, ja, ik maak u er even lekker mee, maar het is zomer in Israël. En dat betekent overal volle strandtenten langs de kust. Maar vooral in Tel Aviv, waar het strand zo'n 10 kilometer lang is. En een video, of twee video's eigenlijk, van twee... Wel heel bijzondere strandtenten. Ja, en dan de politiek in Israël. Want het verontrust mij een beetje. En mij niet alleen. Een heleboel anderen met mij. Ik kan eigenlijk wel zeggen de ruime meerderheid in Israël. Want ja, er gaan nu toch ook stemmen op. Vertoont premier Netanyahu dictatoriale tretjes. En worden mannen en vrouwen gescheiden in openbare bijeenkomsten? Krijgen we een soort Iran hier? Nou, het lijkt er wel op. Ik heb daar een opinie over geschreven in joods.nl. En wat zeg ik daarin? Nou kijk, de situatie is op dit moment als volgt. Premier Netanyahu is niet alleen premier op dit moment. Hij is ook minister van Buitenlandse Zaken. Hij is minister van Defensie. Hij is minister van Onderwijs. Hij is minister van Gezondheid. En minister van Justitie. En vooral die laatste post, minister van Justitie, is opvallend gezien het feit dat de procureur-generaal, afhankelijk van de hoorzitting die op 2 oktober plaatsvindt, heeft besloten Netanyahu te gaan vervolgen voor corruptie, schenden van vertrouwen en omkoping. En bijna alle juridische experts die in Israël bekend zijn, die hebben Netanyahu gewaarschuwd... deze post van justitie te verlaten, ook al is het interim, en voorlopig iemand anders als interim minister van Justitie te benoemen. Hij heeft gezegd dat hij daar over gaat denken en dat hij daar later een beslissing over zal nemen, misschien pas zondag. Het is wel een gevaarlijke situatie. Want inmiddels is ook bekend geworden dat hij... probeert de procureur-generaal, daar denkt hij over, te ontslaan. Om op die manier aan vervolging te ontkomen. Want dat kan alleen maar door de hoofdprocureur-generaal van Israël worden ingezet. En als hij als premier of als interim minister van Justitie de procureur-generaal ontslaat... Ja, dan wordt hij niet vervolgd zolang er geen nieuwe procureur-generaal is benoemd. En dan zal hij er absoluut voor zorgen dat de nieuwe procureur-generaal hem niet gaat vervolgen. Dus u begrijpt, iedereen maakt zich zorgen en mag zich ook zorgen maken. Waar iedereen zich ook zorgen over maakt, is dat gisteravond op televisiejournaal bekend is geworden, en er is de draft ook getoond, dat er een draftovereenkomst is tussen de ultra-orthodoxe partijen en Netanyahu, de Likud. Waarin niet alleen wordt gesproken dus van het afschaffen van de dienstplicht voor ultra-orthodoxe jongeren. Maar ook dat mannen en vrouwen bij openbare bijeenkomsten worden gescheiden. En of dat nou in Tel Aviv is, of in Jeruzalem, of in Gaifa, of in Eilat, dat maakt dan niets meer uit. Terecht zegt Yair Lapid, ja, maar wacht even, dan krijgen we hier in Israël een soort situatie zoals de Ayatollahs in Iran hebben gemaakt. En het mag toch niet zo zijn dat 20% van de bevolking zijn wil gaat opleggen aan de overige 80%. Want 20% van de bevolking is orthodox, ultra-orthodox in Israël. En de rest is dat niet. Die zijn traditioneel, of die zijn seculair, of doen helemaal niets aan het jodendom. Maar je kan toch niet een situatie krijgen waarin 20% van de bevolking zeg maar de dupe wordt van de eisen van 80%. Van, dat 20% van de bevolking, 80% van de bevolking de wil gaan, zijn wil gaat opleggen. Daarnaast is er het probleem van Smotrich. Die is leider van een van de ultra-orthodoxe partijen. Ultra-rechtse partijen, moet ik eigenlijk zeggen. Hij staat of stond op de nominatie minister van Justitie te worden. En heeft gisteren in een toespraak heel duidelijk gezegd dat als hij minister van Justitie is, dan zal hij zorgen dat hier de wetten van koning David worden gehanteerd, worden toegepast. Dat betekent halachische wetten, wetten gebaseerd op de Torah. Nou, samen met de eisen van de ultra-orthodoxe partijen wordt dat dus inderdaad een soort Iran waar het hier op gaat lijken. En dat mag toch niemand willen. Ik hoop dan ook van harte, en velen met mij, dat men verstandig is bij de verkiezingen op 17 september aanstaande. En dat men zorgt voor grote meerderheid van Likud. Het interesseert me niet, Likud of Blue and White of Labour. Het maakt niet uit, zolang ultra-orthodoxe partijen uit de regering maar wegblijven. Want het blijkt ook dat als de situatie na de verkiezingen van 17 september min of meer hetzelfde is, zal Netanyahu zich niet tegen die eisen verzetten. Want het enige wat hij wil, is aan de macht blijven. En als dat kan door het binnenhalen van de ultra-orthodoxe partijen, ja, dan heb je natuurlijk een levensgroot probleem. Goed, dat is dus even wat betreft Netanyahu. Ja, er is ook nog een ander gevaar. Stel dat er op dit moment een oorlog uitbreekt, dan is er geen veiligheidskabinet. Netanyahu is premier en minister van Defensie, zoals ik zei. En hij is dus de enige, samen met de chief of staff, die dan een beslissing neemt wel of niet ten strijde te trekken, wel of niet een oorlog te beginnen. Terwijl normaal gesproken daar een security kabinet over gaat, wat bestaat uit 7 tot 9 ministers. En die bepalen dan bij meerderheid wel of geen oorlog. Dus ja, allemaal een situatie die niemand wil. Dan is er nog een dingetje wat niemand wil. Netanyahu die dwingt de minister van Veiligheid Erdan om Verenigde Naties ambassadeur te worden. Erdan heeft dat al 2-3 keer afgewezen en gezegd ik wil het niet. Het blijkt nu zo te zijn dat dat een eis is geworden van Netanyahu. En dat hij tegen hem heeft gezegd of ik ontsla je als minister, of je doet wat ik zeg en je wordt ambassadeur in bij de Verenigde Naties. Ja, op mij komt dat toch allemaal een beetje dictatoriaal over. Ik ben dat niet gewend. Ik ben iemand die graag in het centrum staat in de politiek. En niet links, niet rechts. Maar een beetje in het midden. Maar als je dan een premier hebt die alleen maar beslist en eist en het democratische spel helemaal aan zich voorbij laat gaan, ja, dat is nogal wat. Maar goed, we zullen zien hoe dat de komende tijd zich gaat ontwikkelen. Inmiddels heeft Trump duidelijk gezegd niet blij te zijn met Israëls politieke chaos. Hij zei in het Engels, Bibi got elected and now all of a sudden they are going to have to go through the process of election again in September. That's ridiculous, had Trump gezegd. So we are not happy about that. Nee, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want het betekent namelijk dat zijn vredesplan niet naar buiten kan komen. Dus ja, de Palestijnen krijgen eigenlijk hun zin. Lijkt het dat er geen vredesplan komt, want zoals ik gisteren ook al zei, als er hier al een regering is, dan zal dat na de Joodse feestdagen zijn van eind oktober dat die regering benoemd wordt. En dan, ja, dan is Trump zo'n beetje begonnen met zijn werkzaamheden om herkozen te worden volgend jaar in de Amerikaanse verkiezingen. Dus dan krijg je die situatie weer. We zullen zien wat daar gaat gebeuren. In ieder geval heeft de gouverneur van Florida, na zijn terugkomst uit Israël, waar hij verleden week was met zijn voltallige kabinet en een grote delegatie zakenlui, die heeft een wet ondertekend nu tegen antisemitisme. En wat valt daaronder? Oproepen tot geweld tegen Joden, samenzweringstheorieën over Joodse controle, of het ontkennen van de Holocaust, dat wordt allemaal, of is van nu af, in Florida allemaal strafbaar. Dan de Amerikaanse ambassade, die gaat voor het eerst de 4th of July viering houden in Jeruzalem en niet meer in Tel Aviv. Dat is ook weer een dingetje waar de Palestijnen niet blij mee zullen zijn. Dan de commandant van Israëls luchtmacht, die ja, hij heeft het niet heel duidelijk gezegd, maar toch wel erop gehind dat het gebied waar Israël vliegt, dat dat niet alleen boven Israël of de grenzen van Israël is, maar veel verder weg gaat, zelfs tot aan de Rode Zee. En dat betekent dat zij Iran van daaruit in de gaten houden en eventueel ondersteuning geven aan de Amerikaanse marine, die daar met het vliegdekschip Abraham Lincoln en een aantal andere schepen aanwezig is. Dus ja, het zijn waarschuwingen aan Iran, zullen we maar zeggen. En volgens Amerika was het trouwens de Mossad die de informatie gaf over de betrokkenheid van Iran bij de sabotage van 4 olietankers een aantal weken geleden voor de kust van de Arabische Emiraten. De Mossad had daar duidelijke info over en die hebben ze dus doorgespeeld aan Amerika. Waarna Amerika dus de Abraham Lincoln, het vliegtuigschip, naar de Rode Zee stuurde. Tony Blair heeft ook een punt. Die is nu op bezoek in Israël. Hij neemt hier deel aan conferenties. En die zegt, Corbyn is een antisemiet, maar hij weet het niet. Nou, ja, daar zou hij best eens gelijk aan kunnen hebben. We weten allemaal hoe Corbyn reilt en zeilt en hoe zijn standpunt ten opzichte van Joden en Israël is. Dan de leider van de settlers, die vindt dat McDonald's de Westbank boycott, omdat het weigert vestigingen in settlements te openen. McDonald's Israël op zijn beurt zegt dat McDonald's, het hoofdkantoor in Amerika, geen toestemming geeft om een vestiging op de Westbank te openen. Het is nieuws constant op televisie en in de kranten in Israël en het is nog wel een dingetje. Eens kijken of er inderdaad sprake is van een boycott door McDonald's of dat het gewoon uit financieel oogpunt niet gaat. We zullen het zien. Dan is in Israël de grootste defensie-expo begonnen. Die is er elk jaar. En de, ja, wat daar wordt tentoongesteld, natuurlijk al het nieuwe Israëlische defensiemateriaal, wapens, vliegtuigen, tanks, gepantserde auto's, nou ja, noem maar op. En daar zijn dus honderden delegaties uit de hele wereld op afgekomen. En diezelfde delegaties zullen ook in juli naar Parijs gaan, waar de, zoals gebruikelijk, de luchtvaartshow van Parijs wordt gehouden. Israël Aircraft Industries die heeft in ieder geval al bekendgemaakt daar de nieuwe Germondrone te onthullen. En die drone die blijkt maar liefst 24.000 voet hoog te vliegen. Een snelheid te hebben van zo'n 222 km per uur. En die kan een lading van 180 kilo meenemen. Betekent dus bommen of wat iets meer zij. En ja, dat wordt allemaal via, ik noem het maar, een computerspel vanaf de grond bestuurd. Binnenkort heb je helemaal geen straaljagerpiloten meer nodig, lijkt het. Dan de WAKF. Dat is de toezichthouder op de Tempelberg. Dat is eigenlijk, zijn dat door Jordanië benoemde geestelijken. Die de Tempelberg ja, een beetje in de gaten houden, maar daar ook allerlei stiekeme dingen doen. En het blijkt nu plotseling uit foto's en video's dat die een nieuwe moskee hebben geopend wat tegen alle afspraken van de status quo in is. Israël heeft inmiddels geëist dat die moskee dicht moet. Zij zeggen ja, we hebben het gedaan omdat het zo druk was. Er waren honderdduizenden moskeebezoekers op vrijdag. En toen hebben we maar besloten een nieuwe moskee te openen. Ja, we hebben niemand geïnformeerd. We deden dat maar op eigen besluit. Ja, zo lust ik er nou wel eentje. En ik denk ook dat de Israëlische politie duidelijk een vinger aan de pols zal houden. Om te zorgen dat die moskee, ook al is het niet zo'n hele grote, toch weer dicht gaat. Ja, en dan het nieuws gisteravond plotseling dat ome Dries van Acht getroffen is door een hersenbloeding. En waar kreeg je dat? Hij was met Palestijnse organisaties in Den Haag. Daar was hij uitgenodigd te spreken over hoe het in 1948 de Arabieren niet gelukt was om de Joden de zee in te drijven. En hij begon zijn speech en kreeg die hersenbloeding. Het lijkt wel een signaal van boven, zeg ik dan. Hij schijnt te herstellen op dit moment. Maar ik merk dat zijn organisatie nog steeds actief is, het Rights Forum. Want de commentaren die ik op diverse Twitterposten krijg, of die we op artikelen krijgen van in joods.nl van de Rights Forum. Nou, daar lusten de honden geen brood van, zal ik dan maar zeggen. Ja, en dan nog even over dat weer. Ik had u gisteren al gezegd van ik verander mijn loopje met de hond. Nou, ik heb het dan vandaag ook maar weer gedaan. Ik ben om 5:45 vanmorgen gaan lopen. Toen was het 24 graden. Dat is dan net lekker. Het zonnetje komt net op. Dus dan is het best te doen. Er stond alleen helemaal geen wind. En dat viel mij op. Dat was heel raar. Er was helemaal geen wind. Totdat ik dicht bij het strand kwam, waar een klein briesje opkwam. In ieder geval, we hebben vanmorgen weer zo'n ruime 5,5 kilometer gelopen. De hond en ik. En ja, het begint mij eigenlijk wel te bevallen. Want het betekent dat je een beetje sportief bezig kan blijven in de zomer. Als je dat maar 's morgens vroeg doet. Nou, ik ben ook niet de enige hoor, want het was behoorlijk druk met lopers, met fietsers, met hondenuitlaters en renners. En ja, dat is natuurlijk een goede zaak, zullen we maar zeggen. Dat mensen bezig zijn, ondanks de hitte, maar dan op andere tijden toch hun sportieve bezigheden te doen. Je ziet dat ook 's avonds laat in Israël trouwens. Als je om een uur of 9 à 10 nu de straat op gaat, dan zie je dus ook honderden mensen aan het rennen, aan het lopen. Men is echt bezig om in de avonduren nu alles te doen. Ja, zo werkt dat in Israël natuurlijk. We zijn hier gewend aan de hitte en dan verander je ook je patroon, je dagelijkse patroon. Dat bedoel ik mee, dat je dingen die je normaal overdag doet, nu of 's morgens heel vroeg doet, of uitstelt tot na 6, na 7. Nou, dat kan in Israël, want zelfs als je boodschappen moet doen, de meeste winkels zijn tot een uur of 9 à 10 open. En dat betekent dat je dus alle tijd hebt om gewoon 's avonds je boodschappen te gaan doen. Dus zo doen we dat in Israël. En ja, je pas je aan de hitte, je pas je aan het weer. En je drinkt heel veel, en ik heb u dat al vaker gezegd. In Israël wordt altijd geadviseerd bij de hitte, zoals we die de komende tijd hebben, gewoon 1,5 tot 2 liter water te drinken. Dat maakt de Tami 4 ook populair. Dat is een klein apparaat wat in de keuken staat, aangesloten op de waterleiding. Het is een Israëlisch apparaat, Israëlische uitvinding. Aangesloten op de waterleiding. Je kan hem instellen op een glas, de hoogte van het glas. Je kan hem instellen op een temperatuur. De mijne staat op 5 graden ingesteld. Je drukt op een knop en je glas wordt gevuld met koud gezuiverd water. Want in Israël, ook waar ik woon, ook al is dit een niet te oude buurt, zo'n 10 jaar oud, zijn de waterleidingen nogal verouderd en zit er veel kalk in. Dus met dit water, gezuiverd en al, heb je in ieder geval schoon drinkwater. Goed, dan weet u ook een klein beetje meer over mijn leven en reilen en zeilen. En rest mij u nog een fijne voortzetting te wensen van deze dinsdag, de 4 juni 2019. De allerlaatste 4 juni van 2019, laat ik het goed zeggen. En wat mij betreft zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot morgen.